Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam. Zo groot, zo heilig te achten, och of nu al wat in mij is, hem prees. Het eerste vers van Psalm 103. Deze avond belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 28. Daarna zingen we van Psalm 79 het eerste vers. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de klaagliederen van Jeremia, hoofdstuk 3, en daarvan de eerste 20 versen. De schriftlezing voor deze avond is uit Klaagliederen 3, vers 1 tot en met 20. Naar de belijdenis van het geloof met zondag 10, vraag en antwoord 28 en het zingen van Psalm 79, vers 1.
Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dus genoemd te lezen, Klaagliederen 3, de versen 1 tot en met 20. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbogenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend, hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt, hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot een belachting geworden, hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten, ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellenden en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel denkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij op deze dankdagavond stilstaan bij het danklied van Jeremia op de puinhopen. En dat vindt u in vers 22 tot en met 24. Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 24. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze avond. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Grote en eeuwige Heere in de hemel, u die alle dingen weet. U weet ook hoe wij hier vanavond onze plaats hebben ingenomen. En u weet van de omstandigheden waarin we ons bevinden wanneer we op deze dankdagavond samenkomen. Heere, zou u vanavond uw woord in uw machtige hand willen nemen. En zou u door het werk van uw geest harten willen openen voor uw woord. En zou u het onderwijs van deze avond willen brengen in ons hart. Wanneer u het geeft, dan zullen we het horen hoe u Jeremia verootmoedigd hebt en hem deed omzien. Hoe u hem verwonderd hebt en hem deed opzien. Hoe u hem verwachting hebt gegeven en deed vooruitzien. En Heere, zou u datzelfde, wat u in moedbenemende omstandigheden in zijn leven schonk, ook aan ons willen schenken. U kent de omstandigheden. Maar Heere, op één punt zijn we in elk geval niet anders dan Jeremia. Ook voor ons geldt dat we niet uw zegen hebben verdiend, maar de vloek vanwege onze zonden. En wilt u geven, Heere, dat dat ons verootmoedigen mag aan de avond van deze dag. En dat we mogen worden gebracht op die plaats waar we neerbuigen voor u in het stof. En waar onze klachten gaan verstommen. En waar iets beleefd wordt van wat Jeremia zei in een van zijn andere woorden. Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. Heere, wilt u zo aan ons denken vanavond en ons verootmoediging schenken, want alleen wanneer u ons verootmoedigt, kan daar ook werkelijk dankbaarheid zijn. Op die dankbaarheid hebt u recht, Heere, ook op een dag als deze. U hebt ons zoveel geschonken en zoveel gelaten. En het past ons om uw naam daarvoor te erkennen. En waar we vanmiddag hebben gedacht aan de weldaden die u schonk in voedsel en onderdak en kleding en werk en gezondheid voor zover we dat mochten ontvangen. O, daar past het ons om vanavond uw naam opnieuw te erkennen voor die zegeningen, maar ook voor zoveel andere zegeningen. U hebt, Heere, ons nog vrijheid gegeven. U geeft dat we op deze door de weekse avond nog mogen samenkomen in deze grote stad om te luisteren naar uw woord en om uw aangezicht te zoeken in het gebed. En dat terwijl wij persoonlijk, kerkelijk, maar ook als land en volk onze zonden tegenover u hebben vermeerderd en de hemel hebben getart. Heren, we moeten voor u belijden. Wij kunnen voor u niet bestaan. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En in het gebeuren wat we om ons heen zien, ook in datgene wat in de vergaderzalen van ons land en volk besproken en besloten wordt, weerspiegelt zich de geest van Nederland en het is het volk waartoe wij behoren. Wil geven, Heere, dat we met Daniël mogen buigen in het stof. En dat het ons ook verwonderen mag dat wij nog niet vernield zijn, want we horen van verschrikkelijke berichten uit andere landen. Een land als Syrië dat al jaren verscheurd wordt door de oorlog, waar mensen hun leven niet zeker zijn, waar maatschappelijk gezien onschuldige burgers gevangen genomen worden en als menselijk schild worden gebruikt. En Heere, daartegenover schenkt u ons nog vrijheid en geeft u ons nog vrede in ons land. Geef ons ogen om het op te merken en een hart om het op te merken. Wilt u, Heere, aan ons denken vanavond? En wilt u geven dat het echte dankoffer door u ontstoken wordt in ons hart? Om u te erkennen vanuit de diepte, voor al uw weldaden aan ons bewezen. Maar geef, Heere, ook dat waar we de tijdelijke weldaden opmerken, en wat is het nodig om ook dat te leren in het licht van uw woord, om te zien op wat u nog geeft in de onderhouding van ons leven, we toch aan die tijdelijke weldaden niet genoeg zullen hebben. O, van nature is dat wel zo. Dan stellen we ons tevreden met een goede voortgang in de studie, met succes op het werk, met eten en drinken en een dak boven ons hoofd, met aardsgeluk, al is het ook zo dat we zo gericht kunnen zijn op altijd weer meer. Maar Heere, geef ons dat we in al die dingen toch het betrekkelijke ook mogen herkennen. En dat het ons om meer te doen mag zijn, dat we u heilig zullen lastig vallen en bij u mogen aanhouden om die grote zegen, om die zegen die blijft over dood en graf heen. Heere, wil zo aan ons denken vanavond. En wilt u dan geven dat er brood mag zijn voor hongerigen en dat er water mag zijn voor dorstigen onder ons. U kent ze en u weet waar ze zitten, hier in de kerk of thuis. Heren, mogen ze vanavond eens eten, mogen ze vanavond eens drinken van die wateren die u bereid hebt. Dat kunnen wij niet maken en dat hebben wij ook op geen enkele wijze verdiend. Maar zou u ook daarvoor het woord van vanavond nog willen gebruiken? Maar laat het ook tot onderwijs mogen zijn van degenen die u kennen en vrezen. Als dat vermaning bevat en dat ook nodig is, Heere, wilt u de lessen maar thuis brengen en onze harten daarvoor inwinnen. Als het vertroosting bevat, geef dat ook die boodschap mag komen op de plaats waar het nodig is. Heere, wil zo aan ons denken. We denken ook aan onze broeder Schipper, van wie we vernamen zojuist dat hij deze dag weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gedenk hem, Heere, in zijn hoge leeftijd en schenk hem nog wat nodig is naar het lichaam, maar boven alles naar zijn ziel. Wees u, Heere, met andere zieken van de gemeente, ook met degenen die vanavond niet naar de kerk kunnen komen. Om die reden wilt u ze ondersteunen en sterken. Wees u met hen die het psychisch moeilijk hebben. Wees met de rouwdragenden onder ons. Gedenk allen die met gemengde gevoelens op dankdag in de kerk komen. Daar zijn er ook die in de achterliggende tijd een geliefde hebben moeten verliezen. En die dankdag moeten houden met een lege plaats. Heren, u kon het voor Jeremia dankdag maken. U kunt mensen die niet verder komen dan klagen over u, brengen tot het klagen tot u. En u kunt mensen die klagen tot u, leiden naar de plaats waar ze gaan bedelen en gaan smeken aan de troon van uw genade. Maar Heere, vanuit het gedeelte van vanavond zal ook duidelijk worden. U kan uw ingezonken en moedeloze kerk ook verwaardigen om door het geloof weer te mogen zien op uw goede tierenheden. Ja, dieper op uw barmhartigheden die vele zijn. En op uw onveranderlijke trouw. Heere, mag dat vanavond ook de vrucht zijn. En wilt u dan degene die u kennen en vrezen het geven dat ze het mogen instemmen met het danklied van Jeremia. En Heere, waar u ons deel niet bent, ontdek ons aan de nameloze armoede daarvan. En geef dat we nog zoeken een deel te ontvangen dat nimmer meer vergaat. Zo smeken we deze dingen van u. Laat alles in deze dienst met orde en tot stichting mogen verlopen. Scheld de Satan dat hij van ons vliede. Sterk allen die een taak hebben, wees met organist en koster. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 74, het eerste, 16e en 20e vers. Vers 1. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? 16. De dag is de uwe, ook vormde gij de nacht. En vers 20. Dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in één collecte die bestemd is voor de kerk. Psalm 16 en daarvan het derde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Derde vers van Psalm 16 in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, mag ik de preek van vanavond beginnen met u twee taferelen te tekenen. Het eerste tafereel hebt u wellicht ooit gezien. Het is een bekend schilderij van Rembrandt. Waarop hij de profeet Jeremia afbeeldt in grote verslagenheid over de verwoesting van de stad Jeruzalem. En dan zit Jeremia daar, een oude, breekbare man. Op de achtergrond ziet u de gebouwen van de stad die in lichterlaaien staan. En het gezicht van de oude Jeremia, dat straalt ontzetting en verdriet en verslagenheid uit. De wenende profeet. Het tweede tafereel is een heel ander. In gedachten zien we de apostel Paulus voor ons, ergens in de grote stad Korinthe. En hij heeft de schrijfstift in zijn hand, want hij staat op het punt om verder te schrijven in de brief aan de gemeente van Thessalonica, waar hij kort geleden gepreekt heeft. En dan schrijft hij deze woorden: dankt God in alles. Dankt God in alles. Een wenende profeet en een schrijvende apostel. En we vragen ons vanavond af, hoe kan dat? Dankt God in alles. Als dat betekent, en dat betekenen de woorden van Paulus, dank God onder alle omstandigheden. Dank God als Hij geeft en voor wat Hij geeft. Maar dank God ook als Hij niet geeft. Hoe dat kan, dat hopen we vanavond te horen. Dat kan niet vanuit Paulus, dat kan niet vanuit Jeremia, de profeet, maar het kan wel vanuit de God van Jeremia. En zo is het dat de profeet Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem toch een danklied mag aanheffen. We willen daar met Gods hulp naar gaan luisteren. En we schrijven bij onze tekstwoorden Jeremia's dankdag op de puinhopen. Jeremia's dankdag op de puinhopen. En daar letten we op drie dingen. Allereerst hoe hij verootmoedigd terugziet. Vervolgens hoe hij verwonderd omhoog ziet. En tenslotte hoe hij verwachtend vooruitziet. Allereerst hoe hij verootmoedigd terugziet. Dat is het begin van de tekst. Vers 22a. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. In de tweede plaats hoe hij verwonderd omhoog ziet. Want Jeremia, hij mag ook omhoog blikken naar wie God is. En dan lezen we verder in vers 22. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. En tenslotte hoe hij verwachtend vooruitziet. Vers 24. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Wanneer wij, gemeente, de profeet Jeremia vanavond ontmoeten, dan bevindt hij zich in omstandigheden waaronder een mens, menselijk gesproken, geen dankdag houden kan. Wat is er precies gebeurd? Laten we ons dat eerst proberen vanavond even voor ogen te stellen, want dan kunnen we de tekst van vanavond ook iets beter begrijpen. Er liggen heel wat jaren achter Jeremia dat de Heere nog geduld heeft gehad met het tweestammenrijk, als hoofdstad Jeruzalem. In die tijd heeft de Heere het volk dat hem verworpen had en tegen hem zondigde en daarin doorging tegen alle waarschuwingen in, toch nog verdragen. En keer op keer heeft de Heere zijn profeten naar het volk van de twee stammen gestuurd om het volk terug te roepen tot hem. En in iedere profetie die in dat verband klonk, klopte het liefdeshart van de Heere, die langmoedig was over het volk. Maar uiteindelijk is het moment gekomen dat Juda, het tweestammenrijk, de maat vol gezondigd heeft. En toen is de Heere niet meer gekomen met zijn profeten. Toen is hij niet meer gekomen met zijn woord. Maar toen is hij gekomen met wat Jeremia noemt zijn roede, zijn stok, zijn straffen. Hoe dan? Wel, toen is het leger van Nebukadnezar, de koning van Babel, gekomen. En Nebukadnezar heeft met zijn soldaten het beleg geslagen om Jeruzalem en na een hele lange tijd hebben ze de stad veroverd. En zijn de soldaten van Nebukadnezar verwoestend en plunderend en moordend door de stad Jeruzalem getrokken. De muren zijn gevallen, de huizen zijn in puin achtergelaten, de tempel is in vlammen opgegaan. En op de straten van Jeruzalem, daar liggen hier en daar de doden, mensen, de mensen die zijn omgebracht door de Babylonische soldaten en die niet eens een begrafenis hebben gekregen. Dat is het beeld wat u op de achtergrond van onze tekst moet zien. Het is inderdaad wat we zojuist met die huiveringwekkende woorden van Psalm 79 vers 1 hebben gezongen. Kijk, en onder die omstandigheden zit daar Jeremia op de puinhopen, als een van de overlevenden. En terwijl hij daar dan zit, wordt de Heilige Geest vaardig over Jeremia en gaat Jeremia, geleid door de Heilige Geest, profeteren, klagen, mag u ook zeggen. Want dat is wat de profeet doet. Hij dicht daar op de puinhopen van Jeruzalem 5 klaagliederen. En een van die klaagliederen, het middelste, hebben we vanavond voor een deel gelezen. Klaagliederen 3, dat is een heel persoonlijk klaaglied. De andere, de eerdere klaagliederen, ze zijn meer algemeen. Maar klaagliederen 3 draagt een heel persoonlijke tint en heeft een heel persoonlijke klank. U hoort dat eigenlijk al in het eerste vers. Want daar zegt Jeremia, ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van Gods verbogenheid. En als we dan meteen maar even verder lezen in Klaagliederen 3, ja, dan wordt wel duidelijk hoe Jeremia begint in dit persoonlijke klaaglied. Kijkt u maar mee in vers 2, daar horen we hem zeggen, hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. En zo gaat dat door, vers in, vers uit. De woorden die Jeremia hier neerschrijft en uitspreekt, ze zijn eigenlijk één langgerekte klacht over God. Over God. Want het is de Heere die Jeremia bedoelt met dat woord Hij. En het is de Heere die het voor Jeremia duister heeft gemaakt. Het is de Heere die zich tegen Jeremia heeft gekeerd. En die zijn lichaam oud gemaakt heeft door al het lijden. En in vers 7, die hem iedere ruimte heeft ontnomen en hem heeft toegemuurd dat hij er niet uit kan gaan. Jeremia klagend over God. Zoals er vanavond mensen zouden kunnen zijn hier in de Jeruzalemkerk. Nee, die dat niet voor de oren van anderen laten horen. Maar die misschien in hun hart, in hun gedachten, in hun binnenste, wel een klacht over God met zich meedragen. En misschien is het nog wel een last ook voor u, want u beseft, dat mag niet. Dat kan niet. Hoe is dat bij Jeremia verder gegaan? Klagen over God. Dat is iets wonderlijks, gemeente. Op zeker moment in dit hoofdstuk ziet u namelijk een wending, een keerpunt. Dat hebben we ook gelezen in onze schriftlezing van vanavond. Dan ziet u, en dat is tussen vers 16 en vers 17, dat de dingen veranderen. Vers 16, laten we dat nog even lezen. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Daar klaagt Jeremia nog over God en hij zegt als het ware, de Heere heeft me wel brood gegeven om te eten, maar in dat brood zaten zandstenen. En ik heb mijn tanden stuk gebeten op die zandstenen. Dat is een beeld natuurlijk, maar dat duidt iets aan van het lijden waar Jeremia op stuitte. En hij klaagt nog, hij heeft dat gedaan. Maar dan, in vers 17... En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Daar verandert het. Hoe dan? Houdt Jeremia direct op met klagen? Nee, dat niet. Hij klaagt nog door. Alleen, hij klaagt niet meer over God, maar hij klaagt tot God. En dat is een wonder. Als een mens gaat klagen tot God. Als die zijn lasten voor de Heere gaat neerleggen. En als die zijn moeite voor de Heere gaat uitspreken. Ook al is Jeremia nog niet op de plaats waar hij komen moet. Maar de Heere brengt hem met zijn machtige hand op de plaats waar hij gaat klagen tot God. En als u dan nog even verder leest, ja, dan leest u in vers 19 dat hij ook gaat vragen aan God. Want dan lees ik, gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. En die laatste twee woorden, die willen aangeven dat de omstandigheden en al datgeen wat er gebeurd is, zo ontzaggelijk bitter is voor de profeet. Het is alsof hij zegt, Heere, die verwoeste stad Jeruzalem, de verwoeste tempel, alles wat er gebeurd is, die dode lichamen die daar onbegraven om me heen liggen, het is alles zo bitter. Gedenk mij in die bitterheid en in deze ellende. Vragen aan God. Ja, en dan blijkt in vers 20 dat bidden niet te vergeefs is. Want daar leest u nog andere woorden en we komen al dichter bij onze tekst. Daar leest u in vers 20, Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. Daarmee bedoelt Jeremia te zeggen, alles wat me overkomen is, ik overweeg het wel, ik overdenk het wel. Ik overdenk het ook in het licht van de Heere zelf. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. En mijn ziel buigt zich, bukt zich neder in mij. Daar komt toch iets van een buigende, van een bukkende gestalte in het leven van Jeremia. Een houding waarbij hij zijn klachten langzaam maar zeker mag laten verstommen. En voor de Heere toch op zekere wijze gaat buigen. Al is het echte buigen onder de Heere er op dit punt nog niet. Maar dat er toch een bepaalde rust al komt in zijn hart. En dat hij het op een zekere wijze aan de Heere mag overgeven. Kijk, zo zou het vandaag nog kunnen gaan. Zo zou het ook kunnen gaan in het leven van iemand die de Heere vreest. En die op wegen wordt geleid die zo onbegrepen zijn. En zo donker zijn. En zo duister zijn dat er in het hart een klacht komt over God. En dat je vanuit jezelf ook niet verder komt dan klagen over God. En over de omstandigheden waarin u zich bevindt, totdat God het anders maakt. Ik zeg dat niet, begrijpt u me goed, ik zeg dat niet om een mens lijdelijk te maken. Maar toch, totdat God het anders maakt en de Heere geeft dat een opstandig mensenkind, ook na ontvangen genade, mag gaan klagen tot God. En mag gaan vragen aan God. En zijn klachten langzaam maar zeker ziet verstommen. Kijk, en daar gaat de Heere Jeremia verootmoedigen. En dan zijn we bij onze tekst aangekomen, vers 22. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn. Hoe is dat gebeurd? Hoe heeft de Heere Jeremia verootmoedigd? Wat is er dan precies gebeurd? Wel zeg ik te veel als ik vanavond zeg, de Heere heeft Jeremia in gedachten mee teruggenomen naar alles wat er gebeurd is. Naar die laatste anderhalf jaar van de belegering van Jeruzalem. Toen is er iets verschrikkelijks gebeurd. Toen hebben de Babyloniërs een aardewal om Jeruzalem heen gemaakt. En daardoor kon er geen man meer de stad in en geen man meer de stad uit. En toen is er binnen de muren van Jeruzalem een verschrikkelijke hongersnood uitgebroken. De mensen zochten naar voedsel en ze konden geen voedsel meer vinden. En het is gebeurd tijdens dat lange beleg. Zo lezen we in de profeten dat er kinderen van de honger gestorven zijn op de schoot van hun moeders. En nu zegt de Heere tegen Jeremia, Jeremia, in die anderhalf jaar van verschrikkelijke hongersnood was je ook in de stad. En je hebt de mensen zien sterven van de honger. En je bent zelf nog gespaard. En Jeremia, ga eens terug naar dat moment dat de soldaten door de bressen van de muren heen drongen en de stad veroverden en moordend en plunderend door de straten gingen. Toen zijn er verschillende inwoners van Jeruzalem gedood. En Jeremia, u bent nog gespaard. En toen alles van Jeruzalem verwoest werd en in vlammen opging, toen heb ik Jeremia over uw leven gewaakt. En Jeremia, was u beter dan al die mensen die gestorven zijn. Was u uitnemender, Jeremia. De enige reden dat ik u gespaard heb, is omdat ik onderscheid heb gemaakt waar het niet was. U had ook tegen mij gezondigd. Alleen die opstandige vragen die u gesteld hebt en die klachten die u hebt laten horen, zijn er al het bewijs van. U had ook gezondigd en ik heb u nog in het leven gespaard. En als de Heere Jeremia verootmoedigt, weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat Jeremia het van de Heere overnemen. En dan zijn we bij de tekst. Want dan zegt Jeremia, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat wij niet omgekomen zijn. Dat wij niet gebleven zijn in datzelfde oordeel. Het is enkel de gunst, de goede tierenheid, de genade van God. Want ik was niet beter. Wat hebben we nodig, geliefde gemeente, dat we op Dankdag 2016 op dezelfde plaats worden gebracht als Jeremia. Dat we verootmoedigd worden en dat we gaan instemmen en zeggen, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. En alles wat we nog meer gekregen hebben dan dat, is bijbels gezien genade, onverdiend. En wanneer komen we op die plaats, gemeente? Wanneer is het dat we onze klachten laten vallen? Wanneer is het dat die klachten verstommen? Is het niet daar waar de Heere ons laat zien wie we zijn en wat we verdiend hebben? Is het niet op de plaats waar ik in de beleving de grootste van de zondaren word? Want daar houd ik de minste rechten over. En ik weet wel, dat is vanavond makkelijk gezegd. Dat moet maar gebeuren. En toch, dat is de plaats waar u in kan stemmen met Jeremia. Het zijn de onverdiende gunstbewijzen van God dat ik er nog zijn mag. Dat ik niet vernield ben. Zoals zoveel mensen in Syrië. Of zoals die mensen die u in het ziekenhuis tegenkomt, met al hun klachten en al hun moeite. Daar zijn er zoveel die moeite kennen in het leven, ook onder ons. Jeremia ziet om, verootmoedigd door de Heere. En dan nog eens een keer de vraag, in welke weg werkt de Heere dat dan? Laten we die vraag toch ook nog even stellen tegen de achtergrond van de verzen die aan de tekst vooraf gaan. Waar kwam Jeremia nu op die plaats terecht? Toen het klagen over God overging in klagen tot God. Daar ligt ook geestelijke leiding in. In ons schriftgedeelte van vanavond. Als er nu mensen zijn met die klacht in het hart over God. Waarom dit? Waarom dat? Hij heeft. Dan zegt Klaagliederen 3 vanavond toch. Dan zegt de Heere vanuit Klaagliederen 3 vanavond toch tegen u. Klaag het nu toch voor mij uit. Klaag het nu toch voor mij uit, want dat is de weg waarin de Heere klagers voor hem ook wil brengen tot de plaats waar ze gaan vragen, gaan bedelen, gaan bukken, gaan buigen. Onze tweede gedachte. Hoe hij omhoog ziet, verwonderd. Kijk, in de eerste gedachte zouden we nog even terugblikkend, maar dan vanuit het tweede gedeelte al kunnen zeggen. In de eerste gedachte zag Jeremia als het ware twee bergen. U kent dat beeld wel, het is een beeld wat wijlen dominee Bakker verschillende malen gebruikt in zijn boeken. Twee bergen, de berg van mijn ongerechtigheden die ik opgestapeld heb. En de berg van Gods gunstbewijzen die daar tegenover staan. En het is groot als je daar op Dankdag 2016 iets van mag zien, persoonlijk. Dat de Heere nog goed geweest is voor een slecht mens. En dat tegen die berg van mijn schuld en van mijn zonde de berg van zijn goede tierenheden staat. De goede tierenheden des Heeren. U mag daar ook vertalen de gunstbewijzen van de Heeren. En misschien merkt u ze vandaag wel op. Daarin heeft de Heeren voor me gezorgd. En daarin heeft de Heeren voor me gezorgd. Ik mocht slagen voor mijn examen. Of ik mocht nieuw werk vinden. We mochten een kind krijgen. We mochten een andere voorspoed ontvangen, een jubileum gedenken, noemt u maar op. Een goede uitslag van de dokter. Gunstbewijzen van de Heere. Het is belangrijk om ze te zien, om ze te tellen. Maar als Jeremia in vers 22b komt, dan mag hij nog dieper zien of hoger zien. Dan ziet hij niet alleen tegenover zijn eigen schuld de goedheid van de Heer en de gunstbewijzen van de Heer. Maar dan ziet hij ook de bron waaruit die gunstbewijzen stromen. Dat wordt misschien nog duidelijker wanneer het zo is dat in het Hebreeuws het woordje dat in vers 22 ook vertaald mag worden met omdat. Kijk, dan kunt u vers 22 zo lezen. Het zijn de goede tierenheden, de gunstbewijzen des Heren, dat we niet vernield zijn. Omdat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Dan is Jeremia bij de bron van al die goede gaven die hij van de Heren heeft ontvangen en die hij heeft mogen opmerken. En wat is die bron? De barmhartigheden van God. Wel, we worden geroepen om daar dan vanavond in de tweede plaats over na te denken. De barmhartigheden van God. En als het daar vanavond over gaat, ach, dan kan ik daar eigenlijk alleen maar van stamelen. Wat is dat, de barmhartigheden van God? Als we eerst even luisteren naar het woord zoals het in onze taal tot ons komt, ja, dan wil dat zeggen dat het hart van God brandt van liefde. En dat duidt wel een klein beetje aan wat er ook in de grondtaal mee bedoeld wordt. Want de barmhartigheden van God, dat wil zeggen, in het diepste wezen van God, in zijn diepste innerlijk, brandt een vuur van barmhartigheid en van liefde. Dat is vrijwillige liefde, zoals de Bijbel dat noemt. Dat is geen liefde die opgewekt wordt door mensen. Dat is geen liefde die opgewekt wordt door onze gebeden. Het is nog veel dieper. Het is een liefde die vanuit het diepste wezen van God voortkomt. En die, en dat is misschien wel een zwak beeld en voor een deel ook een heel misplaatst beeld, maar ik wil het toch even noemen, die eigenlijk is zoals datgene wat zich vindt binnen in een vulkaan. Op een bepaald moment dan moet dat eruit. Dan moet die vulkaan zijn inhoud kwijt. Dan moet die vulkaan overstromen of hoe u het ook noemen wil. Wel zo is de barmhartigheid in het wezen, in het hart van God. Dat is barmhartigheid die een uitweg zoekt. Dat is met eerbied gesproken een barmhartigheid die God kwijt moet. Maar hoe zou God zijn barmhartigheid kwijt kunnen aan zondige mensenkinderen? Aan mensen die voor hem niet bestaan kunnen? Aan mensen die hem naar de kroon hebben gestoken? Aan mensen die hun vuisten ballen tegenover hem? Aan mensen die vanuit zichzelf een en al opstand zijn tegen hem en hem ook de oorlog hebben verklaard, hoe zou God zijn barmhartigheid bewijzen aan zulke mensen als er in het hart van God ook zijn rechtvaardigheid brandt als een vuur? En ook dat behoort tot de diepste wezen van God. En vanuit zijn rechtvaardigheid moet God de zonde haten en straffen. En ook die rechtvaardigheid zoekt een uitweg. Ook voor die rechtvaardigheid geldt dat God hem kwijt moet, met eerbied gesproken. Hoe zal een mens die tegen God gezondigd heeft, is dat uw vraag geworden vanavond. Hoe zal een mens die voor de Heere niet bestaan kan, ooit kunnen delen in zijn barmhartigheid, als die rechtvaardigheid er ook is? Voordat die barmhartigheid ons bereikt heeft, zijn we al weggestormd door zijn rechtvaardige toorn. Tenzij, en dan komen we bij de diepte in dit woord, barmhartigheid. Want de barmhartigheid die Jeremia hier bedoelt, is een barmhartigheid in Christus. In Christus. God heeft zijn Zoon naar deze aarde gezonden. Waarom? Laat ik het vanavond zo zeggen, omdat hij zijn barmhartigheid kwijt wilde aan verloren mensenkinderen. Omdat hij zijn barmhartigheid kwijt wilde aan gevallen zondaren. Daarom heeft God zijn eigen Zoon naar deze wereld gezonden. En het vuur van zijn rechtvaardige toorn is op zijn Zoon neergedaald. En Christus heeft die toorn gedragen en het recht van God bevredigd voor heel zijn kerk, voor allen die in hem geloven. En nu is er in de Heer Jezus Christus als het ware een kanaal waardoor zijn barmhartigheid kan stromen naar zondaren die het niet verdiend hebben. Het is moeilijk, zegt u, het is diep vanavond, maar dat is toch de betekenis van de woorden van Jeremia. Als Jeremia terechtkomt bij de barmhartigheden als bron van Gods goedheid, van Gods goede tierenheid, heeft hij er door het geloof, diep in het Oude Testament, maar door het geloof iets van gezien, Gods barmhartigheid. In Christus. Dat is de bron waaruit hij alles ontvangen mocht. Kijk, en dan gaat Jeremia verder. Omdat zijn barmhartigheden, het staat ook nog eens in het meervoud. Omdat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Daarom zijn Gods gunstbewijzen, Gods goede tierenheden, alle morgen nieuw. Daarom, zo moet u dat opvatten. Zo is vers 23 bedoeld. Zij zijn alle morgen nieuw. Dat grijpt weer terug op de goede tierenheden, op de gunstbewijzen. Op de stroom die uit die bron van God voortkomt. Ze zijn alle morgen nieuw. Dat was Jeremia's verwachting ook. Daar zit hij op de puinhopen. En u moet zich dat maar proberen voor te stellen. Hij heeft daar misschien op die puinhopen ook wel geslapen. Of geprobeerd te slapen en 's ochtends dan wordt hij wakker. Met een geradbraakt lichaam en een pijnlijke rug. Ze zijn toch alle morgen nieuw. Verrassend nieuw staat er dan eigenlijk. En dan voegt Jeremia daaraan toe aan het slot van vers 23. Uw trouw is groot. Ja, dat is wat er voor Jeremia gaat schitteren. In zijn moeilijke, onbegrepen omstandigheden. Al krijgt hij op al zijn klachten en al zijn vragen niet een afzonderlijk antwoord. Al is hij wel verootmoedigd en in het licht van de plaats die hij daarin voor de Heer heeft mogen innemen. En in het licht van de barmhartigheden van God ziet hij het. Gods goedheid is alle morgen nieuw. En wat is de Heer nog trouw? Nog trouw was Jeremia niet. En dat zijn wij niet. Jeremia was in opstand gekomen. Jeremia had zijn vuisten gebald. Jeremia had geklaagd en wij gemeente. Ach, vraag u het maar aan uw eigen hart. En ik dan aan het mijne, dan hebben we denk ik wel genoeg. Wat is er niet? Een verdachtmaking ten opzichte van de Heere. Wat houden we de Heere in zijn leiding in het leven? Juist als er moeite is, niet verdacht. En wat is het buigen en zeker het vertrouwen van nature verre van ons. En dan tegenover die ontrouw van Jeremia, de trouw van God die aan Jeremia dacht en die hem toch weer naar zich toe trok. Ja, dat mag dan ook het bemoedigende woord zijn voor degenen die Jeremia's God kennen. Heel persoonlijk kennen. Want al bent u dan onder moeilijke omstandigheden. En al ziet u het dan niet. De Heere blijft toch trouw. Dat is zijn eigen woord. En de Heere schenkt toch zijn goede tierenheden. Dat is zijn eigen belofte. En de Heere is ook zo trouw. Dat hij zijn kinderen vanuit de diepte en vanuit al hun afdwalingen en al hun afwijkingen toch weer naar zich toe wendt. Dat is al het eerste, want ze staan met hun rug naar hem toe en ze naar zich toe trekt. En ze brengt aan zijn voeten. De Heere blijft de getrouwe. Hij is alle morgen trouw en goede tieren. Daar ligt ook een woord in voor mensen die moeten schudden met hun hoofd als de vraag aan u gesteld wordt. Is de God van Jeremia uw God? Zijn ze er vanavond ook? Mensen die moeten zeggen, o Heere, ik sta daar buiten. Ik ben vanavond met een dankdag in de kerk en ik weet ten diepste niet eens hoe ik danken moet. Maar de diepste oorzaak is dat ik u niet ken. En ik weet ook niet hoe ik dichterbij komen moet. Zie eens hoe de Heere werkte in het leven van Jeremia. Hij trok Jeremia met de rug naar hem toe. Hij trok Jeremia naar hem toe. Hij wendde hem tot zich. Hij trok hem naderbij. Zou je daar dan vanavond, zou u daar vanavond niet uw vinger bij leggen en het zeggen, Heere, nu sta ik ook met mijn rug naar u toe. Nu kan ik u niet danken, nu kan ik alleen mijn vuisten maar ballen. Of helemaal opgaan in de wereld, want dat kan natuurlijk ook. Dat u vanavond helemaal niet op de puinhopen zit. Dat het u allemaal voor de wind gaat en dat uw voorspoed u een strik wordt. Maar dat u het voor de Heere beleidt en dat u het zegt, Heere, wend me tot u en trek me toch dichterbij. Hoe Jeremia verwonderd omhoog blikt. Gemeente, kon u zo wat meekomen met Jeremia? Met de woorden van Jeremia. Als u nou nog even terugdenkt aan dat eerste, verootmoedigd, omblikken. Maar dan ook dat tweede, verwonderd, omhoog blikken. Waar komt het alles vandaan? Wat is Gods barmhartigheid? En in wie wordt die barmhartigheid nu mogelijk? Onze laatste gedachte, hoe hij verwachtend vooruit ziet. Vers 24, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is mijn deel, wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Deel? Om dat goed te begrijpen moeten we even terug naar de intocht van het volk van Israël in het beloofde land. Dat is in de tijd van Jozua. En u weet wellicht, als u dat Bijbelboek gelezen hebt, dat wanneer het volk het beloofde land binnentrekt, dat dan de Heere als de grote eigenaar van alle dingen, hij is de eigenaar ook van de dingen in uw leven, maar dat hij ook als de eigenaar van het land Israël aan de verschillende Israëlieten allemaal een stukje land geeft. En dat stukje land wordt in de Bijbel het deel genoemd. Daar moet u maar niet klein over denken, want het deel dat was ontzettend belangrijk in Israël. Dat bracht drie dingen met zich mee. Het deel, het stukje land waarop je woonde, waarop je leefde. Ja, dat was je eigen stukje grond waar je veilig was. Waar je beschermd werd. Je deel. Bescherming, bewaring. Dat deel, dat stukje land, dat was ook het land waar je je gewassen op kon verbouwen. Waar je je vee op kon houden. Waar je op een andere manier in je levensonderhoud kon voorzien. Als de Heere je daarvoor de krachten en de gezondheid gaf. Zodat je daar verzorgd werd door de Heere. Dat is het tweede. Bewaring, verzorging. En dan het derde. Het stukje land dat iedere Israëliet bezat, was ook een teken van hoop. Een erfenis. Een erfenis van de Heere. Daarom mocht een Israëliet zijn land ook nooit verkopen. Als het niet per se nodig was. Dat moest hij houden. Dat was het deel, de erfenis die hij van de Heere ontvangen had. En die overging van vader op zoon. Maar nu was er, toen het volk van Israël beloofde land binnentrok, één stam die kreeg geen deel. En dat was de stam van Levi. De priesters, de levieten. Die kregen geen deel, want de Heere had tegen de levieten en de priesters gezegd, ik ben uw deel en uw erfenis te midden van uw broederen. Ik zelf ben uw deel. Dat wil zeggen, ik zal u beschermen. En ik zal u van alle goed verzorgen. En ik zelf wil uw erfenis en uw hoop zijn. Dat had de Heere gezegd tegen de priesters en de levieten. En nu terug naar Jeremia. Daar is Jeremia van jongs af bij opgevoed. Bij deze woorden. Want Jeremia kwam uit een priesterfamilie. Jeremia kwam uit de stam van Levi. En die oude belofte woorden van de Heere, ik ben uw deel en uw erfenis te midden van uw broederen. Ach, dat zijn woorden geweest, die zal Jeremia vaak gehoord hebben. En als die ze niet vaak gehoord heeft, dan is hij er in ieder geval alle dagen van zijn jeugd aan herinnerd. Want zijn vader heette Hilkia. En Hilkia betekent letterlijk vertaald, de Heere is mijn deel. Jawel, zegt iemand, mooi, maar dat is toch niet de verklaring voor datgene wat Jeremia hier zeggen kan. Als Jeremia hier heel persoonlijk zegt, de Heere is mijn deel, ja, dan is dat toch een persoonlijke zaak. Dan is dat toch niet iets wat er even door de opvoeding of door het vaak horen van een naam ingebracht wordt. Nee, dat is waar. Dat is ook heel persoonlijk. Maar dat is ook precies wat hier op de puinhopen van Jeruzalem gebeurt. Want als Jeremia daar zit, en er is in heel Juda geen deel meer overgebleven van het land waar een Israëliet in vrijheid of in veiligheid op kan wonen, dan gaat de Heere twee dingen doen. Dan gaat de Heere dat oude belofte woord aan de stam van Levi in de herinnering van Jeremia terugbrengen. Dan gaat de Heer het voor zijn aandacht brengen, Jeremia, ik ben uw deel en uw erfenis. En tegelijkertijd doet de Heer nog iets anders. Dan blaast hij in het hart van Jeremia het geloof dat de Heer zelf gewerkt had. Als een vuur aan. En dan vlamt dat geloof weer op in het hart van Jeremia. En dan strekt Jeremia vanuit de nood van zijn leven zijn handen door het geloof naar die belofte uit. En dan grijpt hij die belofte aan en dan steunt hij op die belofte. En dan zegt hij het de Heere na. De Heere is mijn deel. Dat is wat Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem doen mocht. En op het moment dat hij zo geloven mocht en zo steunen mocht, had Jeremia toch een gelukkig leven. Al zat hij op de puinhopen, maar hij had God tot zijn deel. En dan heb je alles. Dan heb je alles in een ondergaande wereld. Want dan zegt de Heere Jeremia, ik zal u beschermen en ik zal u bewaren. Jeremia, ik zal u onderhouden en ik neem u voor uw rekening. Meer nog, Jeremia, ik zal uw hoop zijn en ik zal u uiteindelijk een eeuwige erfenis geven. Daar heeft Jeremia in de diepte van de beproeving geloof op mogen oefenen. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Dat heeft hij als het ware in zijn binnenste ook gesproken en tot zichzelf gesproken. De Heer is mijn deel en daarom zal ik in de grootste smarten op hem hopen. Gelukkige Jeremia, ja toch, een wenende profeet en toch een gelukkige Jeremia, want hij had God tot zijn deel. En dan heb je uiteindelijk alles. Ook al moest Jeremia, zoals een oude overlevering het zegt, later nog mee tegen zijn wil naar Egypte. En ook al is hij daar gestenigd. Maar toen de laatste steen hem trof en Jeremia stierf, toen maakte de Heere het voor eeuwig waar. Ik ben uw deel. Bezwijkt dan uw vlees en uw hart. Zo zal ik zijn uw rots en uw deel tot in eeuwigheid. Dat is de verwachting waarmee Jeremia vooruitziet. En nu de vraag, geliefde gemeente, wat is uw deel? Wat is jouw deel? Want daar komt het uiteindelijk op aan. Wij komen in de Bijbel 2 psalmen tegen, vlak naast elkaar, waarin gesproken wordt over een deel. Ik lees in psalm 17 over een psalm en over mensen, ja, over de lieden die van de wereld zijn, zoals ze genoemd worden. En dan staat daarachter welker deel in dit leven is. Wat zijn dat voor mensen? Rijke mensen, misschien. Gezegende mensen voor de tijd, althans voor het oog. Mensen met welvaart, zegt de 17e psalm, die hun goederen nalaten aan hun kinderen. En als die kinderen weer sterven, dan laten ze hun goederen weer na aan hun kinderen. Maar ze hebben het deel alleen in dit leven. Is dat uw leven? Geen deel dan in dit leven wachten. Want dan kun je het grootste deel hebben. Maar dat deel, dat raak je ook weer een keer kwijt. En dan sta je met lege handen. Dan hou je niks over. Kijk, de scherpte, geliefde gemeente, van de preek van vanavond is dat we vanavond ook nog dankdag zouden kunnen houden voor alle goede tijdelijke dingen die de Heere geeft. En dat we de Heer er op een bepaalde manier ook nog wel dankbaar voor zijn, maar dat we tevreden zijn met de dingen van de tijd. En dat we gaan optellen bij onszelf en dat we zeggen, kijk eens, de Heere geeft nog gezondheid, niet verdiend. De Heere geeft nog werk, niet verdiend. De Heere geeft nog een dak boven het hoofd en kleren, niet verdiend. Maar dat je er genoeg aan hebt. En dan bent u iemand van wie het deel alleen maar in dit leven ligt. En dan bent u uiteindelijk iemand zonder toekomst. Of is het anders? Of mag datgene gelden wat de 16e psalm zegt, waar ik lees, de Heere is deel van mijn erfenis en van mijn beker. Want dan heb je alles. Dan heb je een God voor de tijd die beschermt en bewaart en verzorgt. Dan heb je een God die de hoop is in het leven en in sterven. Is dat uw deel? In de gemeente die ik hiervoor gediend heb, stond vroeger een dominee, die als mensen op die vraag ja zeiden, altijd hetzelfde zei. Dominee die al lang leefde voor de oorlog. Maar als mensen zeiden, dominee, de Heere is mijn deel, dan zei hij altijd, en ik wil dat vanavond toch een keer zeggen, dan zei hij altijd, denk erom, is het wel echt? Denk erom, is het wel echt? Nee, dat was geen liefdeloosheid, maar dat was liefde voor de ziel van de mensen. Die vraag moeten we ook kunnen verdragen. Denk erom, is het wel echt? Want als het echt is, als de Heere uw deel is, dan kent u ook iets van het vervolg van Klaagliederen 3. Dan kent u ook iets van dat woord waar de Heere u bij gebracht heeft. Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klagen vanwege zijn zonde? Daar heeft de Heere moeten brengen, jazeker, maar daar zal de Heere dan toch ook gebracht hebben. Dat zullen ook geen onbekende zaken zijn. Dan kent u ook iets van datgene wat nog een vers verderop staat. Laat ons onze wegen doorzoeken voor het aangezicht van de Heere. Dat dan toch ook. En daarom kan geen kwaad als we die vraag nog eens in alle eerlijkheid onder ogen zien. Is de Heere werkelijk mijn deel? Maar als hij uw deel is, op goede gronden is, door genade is, in Christus uw deel is, dan hebt u een God voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dan zegt de Heere vanavond, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen. Dan hoef je geen voetstap in je leven meer alleen te zetten. Echt geen stap. De ondervinding kan wel anders zijn. De ervaring kan wel anders zijn. Maar dan hoef je geen stap meer alleen te zetten. Niet als je naar het ziekenhuis gaat. Niet als je naar je werk gaat en het zo moeilijk is. Niet als je naar het verzorgingshuis moet omdat het thuis niet meer gaat. Niet als je op de laatste dag van je leven je voet moet zetten in de Jordaan van de dood. Want als de Heere je deel is, dan zal hij je nooit meer begeven en nooit meer verlaten. En daarom de vraag dringt. Het is zo'n ontzaggelijk groot verschil. Wat is uw deel? De Heere houdt, en dat is de laatste vanavond, in het heden van de genade nog uitdeling. Nog uitdeling. Hij wil zichzelf nog meedelen aan mensen die het zo totaal verzondigd hebben. En die voor de Heere niet kunnen bestaan. En die hier vanavond neerzitten. En ook geen hart hebben om te danken. En geen hart hebben om de Heere te erkennen. Die alles in hun leven tegen hebben. En die alles verzondigd hebben. De Heere houdt vanavond in de prediking van het evangelie nog uitdeling. En hij wil zichzelf nog meedelen aan arme zondaren. Zie dan toch op deze God, de God van Jeremia, en vouw hem te voet, want wie hem vindt, die vindt het leven, die heeft hem en die zal hem vinden tot zijn deel. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u dat onderwijs dat u gaf aan Jeremia ons schenken, heel persoonlijk, hoofd voor hoofd? Wilt u die trouw die u bewees in het leven van Jeremia bewijzen aan ons? Maar wilt u, Heere, ook verder leiden en daar waar we verootmoedigd werden en daar waar we iets gezien hebben van het feit dat u nog goed wilt zijn voor slechte mensen, wil ons ook brengen bij de oorzaak, de bron, uw barmhartigheden en hoe ze mogelijk zijn. En wilt u, Heere, degene die u kennen en vrezen ook dat vooruitzicht geven, in de beoefening geven. Laat het vuur van de hoop mogen opvlammen. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Zo bidden we, Heere, of u het woord, dat diepe woord, waar we vanavond maar van stamelen konden, wilt leggen in onze harten en wil uitwerken. Heere, gedenk ons in het verdere van deze week. Gedenk ons wanneer we aanstaande vrijdag met de familie van de Vlies aan het geopende graf zullen staan. Schenkt u wat ook daarin nodig is aan de familie, maar ook bij het spreken. Heere, wilt u ons als gemeente genadig samenbrengen aanstaande zondag en sterk dan ook onze vriend en broeder dominee van Heteren die de gemeente hoopt voor te gaan. Wees zo met ons allen. Hier in de kerk en thuis meeluisterend. En hoor ons. Om Christus wil, in wie alleen u barmhartig kunt zijn. Amen. Psalm 89, het derde vers is de slotzang. 89, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.